Zullen we een ogenblik van stilgebed hebben? Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u begeer ik niets op aarde. Al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijn hart een rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig. En ook vanavond zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, die hemel en aarde gemaakt heeft, die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Gaat u zitten en dan gaan we ook de volgende coupletten zingen van lied 43. Lang heb ik gezocht naar vrede en ik leef nu slechts in stil vertrouwen. En dan het vierde couplet aan uw dienst gewijd voor eeuwig. 43, het tweede, derde en vierde couplet. Laten we samen gaan bidden. Heer, op dit moment is het goed om tot u te komen. Heer, het doet ons aan de ene kant heel erg veel verdriet als we een zuster van de gemeente moeten missen. Heer, ze kwamen altijd samen zo dapper in de gemeente terwijl Betsy al zo ziek was. En later kon het ook niet meer, Heer, en ja, u heeft haar nu thuis gehaald. Voor haar, voor Betsy, natuurlijk verreweg het beste. Maar voor Herman betekent het ja, eigenlijk een ramp. Heren, wat is het vreselijk voor deze broeder die alleen achterblijft en ja, uw hulp zo ontzettend nodig heeft. Heer, en we willen heel in het bijzonder bidden voor Herman. Heer, wilt u hem vertroosten? Wilt u hem bemoedigen? En wilt u hem alstublieft alle genade schenken om dit ook aan te kunnen? Ik wil u bidden, Heer, voor de dienst die voorbereid wordt, waarin we afscheid mogen nemen van onze zuster Betsy. Wilt u ons ook zegenen, Heer, bij de voorbereiding van deze dienst? En dat we hierin ook uw aanwezigheid en uw troost mogen ervaren. Heer, en tegelijkertijd willen we bidden voor hen die ook de afgelopen tijd hun geliefde moeten missen. Heer, wilt u hen vertroosten en hen ook bemoedigen. En we danken u, Heer, dat we mogen weten dat als we in u geloven, Heer Jezus, dan is de dood niet het laatste waar we naartoe gaan. Want dan zijn we niet op een doodlopende weg, maar op een weg ten leven. En we danken u, Heer, dat we door het geloof eeuwig leven gekregen hebben in de Heer Jezus Christus. Heer, dank u wel dat we zo in dit alles op u mogen vertrouwen. Heer, vanavond willen we ook in het bijzonder bidden voor Denise, Heer, die ook heel erg ziek is. Heer, we willen u bidden voor dit jonge meisje. Wilt u zich over haar ontfermen? Heer, wilt u laten ervaren dat u een God van nabij bent? Niet alleen voor Denise bidden we dat, maar ook voor Joyce en Nico. Heer, wat is het goed om juist in deze omstandigheden te mogen weten dat u onze rots bent, ons houvast. Heer, u bent degene die nooit verandert. U bent degene die dood en graf overwonnen heeft, Heer. En ja, dat we echt werkelijk overwinnaars zijn in u, Heer Jezus. Heer, dank u wel daarvoor. Ik wil u bidden, Heer, wilt u met broeder Krant zijn? Wilt u met Lisse zijn? Wilt u met zuster Noordman zijn die donderdag geopereerd zal worden? Heer, wij zijn allen heel dicht nabij. We danken u, Heer, dat we hen aan u op mogen dragen. Heer, en zo willen we ook vanavond uitzien naar dat wat u ons te leren heeft vanuit uw woord. We kijken uit, Heer, naar het moment dat we samen met u aan tafel mogen zitten. En vanuit uw handen uw lichaam mogen aanvaarden. U heeft het zelf gezegd, Heer Jezus, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dit tot mijn gedachtenis. Heer, dat willen we vanavond doen. We willen u vanavond herinneren in alles wat u voor ons gedaan heeft. We willen u vanavond danken voor dat wat u gedaan heeft. En we willen uitkijken, Heer, naar uw komst. Eigenlijk de vrucht van alles wat u heeft gedaan op Golgotha. Heer, zo mogen vanavond naar u zien, naar u opzien. En we verwachten het vanavond ook helemaal alleen van u. Heer, zegen ons. Zegen de gemeente. Wilt u een vurige muur rondom de gemeente zijn? En wilt u ons in het allerheiligst geloof opbouwen? Laten groeien in diepte en omvang. Heer, dank u wel dat we zo uw zegen mogen vragen over dit samen zijn. Wilt u met hen zijn die deze dienst niet mee kunnen maken? Die misschien wel thuis deze dienst beluisteren via het luisterkastje of via internet. Of later een bandopname zullen beluisteren. Heer, wilt u hen dan ook zegenen? Dank u wel dat we ons met hen verbonden mogen voelen. In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan samen zingen uit de bundel Opwekking 580. Lied 580. Jezus, hij kwam om ons leven te geven. Daarom verliet hij zijn vaderlijk huis. Hij gaf aan mij het eeuwige leven door te sterven aan het kruis. Ik ben zo dankbaar, Heer, voor wat u heeft gedaan. Die dank mogen we ook laten blijken in deze avonddienst. 580 uit de bundel Opwekking.
Jesus, save us, Lord, save us, save us.
Laten we met elkaar een gedeelte lezen uit het begin van de Bijbel en bijna het einde van de Bijbel. De Bijbel is één boek. Of je nou in het begin van de Bijbel leest of aan het einde, hoewel het 66 boeken zijn, is het toch één boek geworden door Gods geest. Genesis 5, vers 21 tot en met 24. Genesis 5, vers 21 tot en met 24. Daar lezen we: toen Henoch 65 jaar geleefd had, verwekte hij Methusalem. En Henoch wandelde met God nadat hij Methusalem verwekt had 300 jaar. En hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaar. En Henoch wandelde met God. En hij was niet meer, want God had hem opgenomen. Als u Genesis 5 er even bij wil houden, want straks komen we nog even terug daar, dan lezen we ook met elkaar nog Hebreeën 11. Hebreeën 11. Hebreeën 11, vers 5 en 6. Daar lezen we: door het geloof is Henoch weggenomen, zodat hij de dood niet zag. En hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen is van hem getuigd dat hij Gode welgevallig was geweest. Maar zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Nou, we hebben de vorige keer 's avonds voor de Maranatendienst hebben we ook met elkaar nagedacht over Hebreeën 11. Hebreeën 11 is het hoofdstuk dat gaat over het geloof. Je zou kunnen zeggen, hoe werkt geloof in de praktijk? Het is puur een praktijkhoofdstuk. Het gaat over niet alleen maar geloven in de theorie, geloven in je hoofd, maar geloven met handen en voeten. En dat hebben we de vorige keer gezien bij Abel. Dat Abel het juiste offer bracht en Kaïn niet. Het geloofshoofdstuk begint eigenlijk hier met het geloofsoffer. Daar begint het geloof mee, met het offer. En vanavond willen we met elkaar gaan kijken, hoe gaat dat dan verder? Het geloofsoffer brengt ons verder in onze geloofswandel. Als Golgotha niet opgevolgd wordt door onze geloofswandel, ja, dan blijft Golgotha op zichzelf staan. Het is zo ontzettend belangrijk dat wij vanuit Golgotha de weg wandelen. Zoals we vanmorgen ook gehoord hebben, de weg achter Jezus aan. Want dan begint het pas. De wandel achter de Heer Jezus aan. Door het geloof, hebben we net gelezen, is Henoch weggenomen. Nou, Henoch, misschien wel goed om dat even erbij op te slaan in Genesis 5. Daar hebben we in Genesis 5 een hele lijst van de oudsvaders. Niet de aartsvaders, dat begint bij Abraham. Nee, de oudsvaders, de generaties die er waren voor Abraham. Voor Noach, of tot en met Noach. En dan zien we dat daar 6 mannen genoemd worden. Het begint bij Adam. Kunt u in hoofdstuk 5 vers 1 lezen. En Adam, er staat in vers 5 dat Adam verwekte zonen en dochters. Niet alleen Seth, niet alleen Kaïn en Abel, maar hij heeft heel veel zonen en dochters verwekt. Daar ligt waarschijnlijk ook het antwoord op de vraag, waar haalde Kaïn zijn vrouw vandaan? Want ook Abraham was getrouwd met een halfzus van hem. Dus dat zou heel goed het antwoord kunnen zijn. En dan staat er in vers 5, zo waren al de dagen van Adam die hij geleefd had 930 jaar. Nou, ga er maar eens aan staan. 930 jaar. Nou, waarom lees ik dat nou? We lezen dat elke keer weer in vers 8. Lees er maar mee over Seth en hij stierf. Enos in vers 13 werd 905 jaar en hij stierf. Kenan in vers 14 werd 910 jaar en hij stierf. Mahalalel werd in vers 17 895 jaar en hij stierf. Jered werd 962 jaar, bijna de oudste man, en hij stierf. Elke keer lees je weer aan het einde van zo'n leven en hij stierf. We weten dat in de Romeinenbrief staat dat de dood tot alle mensen doorgedrongen is. Ook al leef je 930 jaar, de dood komt. En hij stierf. Maar nou komt Henoch. En het einde van het leven van Henoch is geheel anders. Want wat gebeurt er aan het einde van het leven van Henoch? Leest u in vers 24 van Genesis 5. En Henoch wandelde met God. En hij was niet meer, want God had hem opgenomen. Daar staat niet en Henoch stierf. De hoeveelste was Henoch? De zevende. Mooi, hè? Henoch de zevende. In het boek Judas, daar wordt Henoch ook genoemd. En Henoch wordt genoemd in het boekje Judas, we zullen daar straks nog iets over lezen, de zevende vanaf Adam. Nou, zeven, dat is natuurlijk een heel bekend getal. Zeven is in de Bijbel het getal van de volmaaktheid. Zeven is het getal dat God het voltooid heeft. In het volbrachte werk, in het voltooien van Gods werk, kunnen we zien dat hij uiteindelijk de dood overwonnen heeft. En dat als je tot geloof gekomen bent, dat dan niet de dood het laatste woord heeft, maar het leven. Wist u trouwens, dat kun je heel eenvoudig uitrekenen, ik zal het u niet vragen, maar toen Henoch geboren werd, wat denkt u, zou Adam toen nog geleefd hebben? Heeft u dat wel eens even nagekeken? Toen leefde Adam nog, toen Henoch geboren werd. En Adam was toen 622 jaar oud. Dus dat betekent dat Adam nog 308 jaar samen met Henoch geleefd heeft. Daar sta je lang niet aan bij stil, hè? Dat Henoch een tijdgenoot geweest is van Adam. Ja, dat heb je als die mensen zo oud worden, hè? Die overleven zoveel mensen, zoveel generaties. En ik denk dat Eva dus over bed, moeder geweest is van zoveel kinderen. Zo'n grote familie heeft Adam zo gekend. Opa Adam en oma Eva, die hebben een hele grote familie. Zo'n familie heeft nooit iemand van ons gehad. Duizenden kinderen en achterkleinkinderen. Ik weet niet wat een familie. En Adam heeft inderdaad deze Henoch mee mogen maken. Nou, vanavond is het best wel eens goed om eens even met elkaar stil te staan. Wat nou het gevolg is van dat geloof. En het is zo mooi dat hier staat dat Henoch werd weggenomen. En hier staat in vers 24 van Genesis 5. En hij was niet meer, want God had hem opgenomen. En in de Hebreeënbrief staat drie keer in dat vers, want God had hem weggenomen. God had hem thuis gehaald. Nou, in dit hoofdstuk gaat het dus om het geloof. Nou, wat wij hiervan kunnen leren, is in de eerste plaats, het geloof opent voor ons de weg naar Gods heerlijkheid. Het geloof maakt de weg open tot Gods heerlijkheid. Door het geloof kan God ons thuis halen. En de een via het sterven, maar ja, dan is sterven ook niet meer doodgaan, maar dan is sterven eigenlijk tot het ware leven overgaan. Door het geloof de weg vrijgemaakt. En dan wordt de naam Henoch natuurlijk ook heel bijzonder, Want het woordje henoch in het Grieks vind je dan weer terug. Misschien is het goed om dat even te lezen in Hebreeën 10. In Hebreeën 10 kunnen we dat lezen. Net voor het geloofshoofdstuk in Hebreeën 11. In Hebreeën 10 vers 19 en 20... Daar staat: daarbij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom. Door het bloed van Jezus langs de nieuwe en levende weg die Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is zijn vlees. En wij een grote hoge priester over het huis Gods hebben, laten wij toetreden. Hier zien we dat er gesproken wordt over een nieuwe, levende weg. De weg is open. En wie heeft die weg ingewijd? Nou, we hebben afgelopen week genoeg kunnen lezen over een weg die ook geopend werd in, bij Roermond in de buurt. En elke keer weer afgesloten werd en toen weer geopend werd. En nou, zo is het niet met de weg van de Heer Jezus geweest. De weg die de Heer Jezus geopend heeft is werkelijk open. Maar er staat dat woordje in vers 20, die hij ingewijd heeft. Nou, daar hebben we henoch. In het Hebreeuws betekent het woordje henoch letterlijk de inwijder. De ingewijde. Dat is prachtig, dat juist bij henoch een hele nieuwe weg geopend wordt. Dat daar niet steeds staat en hij stierf, maar dat bij henoch een nieuw begin is. En hij ging naar de Heer. De weg was open. Het geloof is de enige weg waardoor de hemel voor ons geopend wordt. Ik wil dat nog eens een keertje heel sterk benadrukken. Ik was nog niet zo lang geleden bij een zuster bij ons in de gemeente. En nou, we kwamen zo over geloofszekerheid aan de praat. En toen zei ik tegen haar: wat is het dan fijn dat je straks bij de Heer in de hemel mag zijn. En toen zei deze zuster tegen mij, die hier al jaren in de gemeente komt, die zei tegen mij van: nou, dat hopen we dan maar. Ik viel bijna stijl achterover. Dat hopen we dan maar. Ik zeg: weet je het dan niet zeker? Toen zei ze: dat weet toch niemand zeker? Niemand is toch goed genoeg. Ja, ik doe mijn best wel. Ik probeer zo goed mogelijk te leven. En dan hoop ik dat het genoeg is voor God. Maar op zo'n manier keek zij dus eigenlijk naar de manier om in de hemel te komen. Ik weet niet of dat bij u ook zo is. Ik hoop het niet. Ik hoop dat u tot andere inzicht gekomen bent. Wij hebben niet te maken met een open hemel door ons min of meer geestelijk leven hier op aarde. U moet niet denken dat als wij maar heel trouw naar de kerk gaan en onze bijdrage geven en we proberen zo geestelijk mogelijk te leven, dat dat ertoe bijdraagt dat we in de hemel komen. Mensen, dat draagt geen enkele gram bij aan ons behoud. Echt niet. Er is maar één fundament, waar we het natuurlijk in Matthäus ook al over gehad hebben, één fundament waardoor je zeker mag weten, net zoals henoch, dat je op weg bent naar de hemel. En dat ene fundament is niets anders dan het geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En de Heer Jezus heeft geroepen: het is volbracht. Moeten wij daar dan nog iets aan toevoegen? Het is klaar. En daar mogen, ja, het klinkt misschien heel gemakzuchtig, maar het is wel zo. Daar mogen wij voor de volle 100% ons geloof, in ons geloof, onze handen opleggen. Er is een soort, in bepaalde gemeenten ook een soort gedeelde verantwoordelijkheid. Sommige mensen zeggen: nou, wij moeten proberen dat te doen wat wij kunnen doen. En dat heeft te maken met het gehoorzamen van de wet. En het niveau waar wij blijven steken, dan gaat God verder en God vult het aan tot 100%. Dat noemen we de aanvullende genade van God. Begrijpt u? En zeggen, nou, dat stukje wat wij niet kunnen halen, dat geeft God dan als het ware uit genade. Is dat ons behoud? Nee, mensen. We hebben niet een klein stukje aanvullende genade nodig. Maar het is voor 100% dat wij de genade van de Heer nodig hebben. Voor volledig. En dat is het eerste wat mij hier treft in het stukje van Henoch. Henoch geloofde in God. En door dat geloof werd voor hem de hemel geopend. Mag ik u heel persoonlijk vragen? Aan de tafel van de Heer. Weet u dat dat ook het fundament is voor uw geloof, voor uw zekerheid? Heeft u uw hand in het geloof daarop mogen leggen? Bent u zeker van uw behoud? Tweede wat hier zo mooi naar voren komt, dat is niet alleen dat voor Henoch de hemel geopend wordt, maar het tweede is dat wij een paar keer in Hebreeën 11 en ook in Genesis gelezen hebben, hij heeft de dood niet gezien. De dood was voor hem niet het eindpunt. De dood was voor hem niet het laatste. Henoch, het einde van Henoch was het leven. En misschien wel goed om daar een tekst over op te slaan in Johannes 11. Johannes 11. Het gevolg, staat er, het loon wat de zonde geeft, is de dood. Maar de genade die God schenkt is het leven. Nou, als we de genade van God aanvaard hebben door het geloof in de Jezus Christus, dan is niet de dood het eindpunt, maar de genade van God. En het leven. Er staat zo mooi in Johannes 11, vers 25, dat hier Jezus zegt, Johannes 11, vers 25, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. En dan komt dat, wonderlijke, dat zegt de Heer Jezus, en een ieder die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Dat is nogal wat. En dan vraagt de Heer Jezus, gelooft gij dat? Wat bedoelt de Heer Jezus daar nou mee? Als je in mij gelooft, dan zul je in eeuwigheid niet sterven. Betekent dat dat wij niet sterven? Want u gelooft toch? Sterven wij niet? Ja, dat is nogal wat, hè? Wij zijn onsterfelijk. Wat bedoelt de Heer Jezus hiermee? Nou, ik denk dat de Heer Jezus in de eerste plaats daar heel duidelijk bedoelt dat dat onvergankelijke leven wat in ons is, is onsterfelijk. Dat nieuwe leven in ons. Natuurlijk, sterven betekent dan als het ware, je wordt verlost van je oude lichaam. Van het lichaam van deze schepping die aan de zonde overgeleverd is. En Paulus spreekt daar ook van in de Romeinenbrief, roept hij het uit oog. Wie zal mij verlossen uit het lichaam? Deze is dood. En zolang wij hier op aarde zijn, hebben we nog steeds te maken met die tent die afgebroken wordt. Dat lichaam wat door de zonde ja, een vernederd lichaam geworden is. En wat pas door de dood een verheerlijk lichaam zal worden. En dan is de dood niet meer sterven, maar dan wordt de dood ontslapen. Dan zijn we bij de Heer, dan wordt de dood verhuizen naar hem toe. Dat is heel belangrijk. Door het geloof is de hemel open. Door het geloof is het einde van ons leven niet de dood, maar het leven. En wat lezen we nog meer van Henoch? Door het geloof is er van hem getuigd, aan het einde van het vijfde vers in Hebreeën 11, is van hem getuigd dat hij Gode welgevallig was. Hij was Gode welgevallig geweest. Weet u in welke tijd dat Henoch leefde? Henoch leefde niet in zo'n mooie tijd hoor. Als u wilt weten in welke tijd Henoch leefde, zijn trouwens buiten de Bijbel heel wat boeken over Henoch. Apocryfe boeken over Henoch. Waar je iets kunt lezen over de tijd waarin Henoch leefde. Nou, net voor het boek Openbaring heb je het boekje, het hele kleine boekje Judas. En Judas die schrijft over Henoch. Op de een of andere manier heeft Judas, is Judas iets te weten gekomen over Henoch. Misschien boeken die er over Henoch waren, ook in die tijd. Waarvan Judas iets geweten heeft. Anders zou hij dit waarschijnlijk niet geschreven hebben. Of de Heilige Geest zou hem dat rechtstreeks geïnspireerd moeten hebben. Maar er staat in Judas vers 14. Ja, misschien is het goed om vers 12 te beginnen. Waar mensen de weg van Kaïn opgegaan zijn. De verleiding van Bileam. Het verzet van Korach wordt er gesproken. En dan in vers 12 staat: deze zijn schandvlekken bij uw liefdemaal. Zij die zonder schroom tezamen feesten om zichzelf te wijden, wolken die geen water geven, daar zij door winden voorbij gejaagd worden, bomen die in de late herfst geen vrucht geven, tweemaal gestorven zijn ze en ontworteld, wilde baren der zee die hun eigen schande opschuimen, dwaalsterren, voor hen is de donkerste duisternis voor eeuwig weggelegd. Nou, hier wordt gesproken over een hele zondige wereld. En wat staat er dan in vers 14? Ook over hen heeft Henoch, en wat ik u net vertelde, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd, zeggende: zie, de Heer is gekomen met zijn heilige tienduizenden om over allen de vierschaar te spannen en alle goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken die zij goddeloos bedreven hebben, voor al de harde taal die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Dit was de tijd van Henoch. Vier keer in het vers lees je het woord goddeloos. In de tijd van Henoch, zo kort nog bij de schepping, was de wereld zo vervallen in een goddeloze wereld. En weet u, ik denk dat het heel erg moeilijk is om in een goddeloze wereld goden welgevallig te kunnen leven. Dat zijn zulke tegenoverstellingen. En weet je kunt alleen maar God welgevallig leven als je gelooft. Als je vanuit dat geloof gaat leven. Dat was het geloof in de praktijk van Henoch. We lezen van Noach, hij wandelde met God. We lezen van Abraham dat hij voor Gods aangezicht wandelde. En we lezen ook van Henoch, hij wandelde met God. Daarin zie je dat Henoch in zijn tijd een bijzonder mens was. Hij leefde uit het geloof. Niet alleen een bijzonder mens, maar ook een profeet van God. Die durfde te verkondigen over zijn Heer en Heiland. Henoch, die over God vertelde. Tot slot. We hebben gelezen dat door het geloof van Henoch de hemel voor hem geopend werd. Dat door het geloof Henoch wist, niet het dood, maar het leven is het einde van mijn aardse leven. Dat door het geloof hij God welgevallig mocht zijn op deze wereld. En tot slot lezen we: Henoch wandelde met God. En dan staat er: want wie tot God komt, in Hebreeën 11 vers 6, het laatste stukje, moet geloven dat hij bestaat. Of zoals de oude vertaling zegt, dat God is en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Door dat geloof kunnen we zeggen dat Henoch in een hele close relatie leefde met God. Vanuit het geloof. Henoch wandelde met God. Alleen door het geloof ervaar je dat God er is. Er zijn heel veel mensen die willen eigenlijk liever leven vanuit hun gevoel. Of vanuit hun ervaringen. En als je dan vanuit je gevoel ervaart dat God er is, dan zijn ze pas tevreden. Of als je vanuit allerlei ervaringen, dingen die je mee gaat maken, moet concluderen, ja, zie het, God is er. Bij Henoch was het anders. Je zou bijna kunnen zeggen, Henoch zag het helemaal niet om zich heen dat God er was. Want de wereld was zo goddeloos geworden. Henoch voelde het misschien ook helemaal niet. Maar Henoch geloofde. En juist door dat geloof wist Henoch zeker, God is er. God die staat naast me. God die is om me heen. En hij communiceerde met, hij wandelde met God, hij sprak met God. Zo'n mooi lied van, en hij gaat met God en hij spreekt met God en hij wandelt met God. Hè, ja? Met de Heer wandelen. David, die leefde ook zo met de Heer. Van David lezen we dat hij zei, ik stel mij de Heere bestendig voor ogen. David die wist, hij leefde voor God. En weet u, dat zou ik zo fijn vinden als u vanavond naar huis gaat. Dat je dan in het geloof mag weten, de Heer die gaat met me mee. De Heer die is om me heen. Ik mag met de Heer wandelen. En hij gaat de komende week met me mee. En dat is de les die we kunnen leren uit Henoch. Niet alleen het geloofsoffer, maar juist die geloofswandel met de Heer gaan wandelen. En weten dat door het geloof, hè, want dat is hetgeen wat hier in het begin staat, door het geloof is de zekerheid van de dingen die men hoopt. En het bewijs van de dingen die men niet ziet. Het geloven niet zomaar van, nou, het zal wel waar zijn. Maar het geloof is een pure zekerheid. En het geloof opent onze geestelijke ogen voor de onzichtbare werkelijkheid van God. En door dat geloof mag je met God wandelen. Uiteindelijk naar het moment dat de Heer zegt, kom nou maar thuis. Mensen hadden een geweldige toekomst. En zo mogen we vanavond ook rondom de tafel van dat geloof getuigen zijn. Amen. We gaan samen een lied zingen. Maar terwijl we dat lied zingen en naar het voorspel luisteren, zal er ook gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente en ook de tweede collecte die ook in deze rondgang gehouden zal worden, is voor het onderhoud van de gebouwen. Dus twee collecten houden we vanavond in deze rondgang. En dat doen we terwijl we zingen 698 en ons voorbereiden voor het avondmaal. 698, er was één die gewillig zijn leven eens gaf. Thank you. Als inleiding voor het avondmaal wil ik graag met u uit 1 Korinthe 11 de bekende woorden van Paulus lezen, waarin hij het avondmaal instelt. Want zelf heb ik bij overlevering van de Heer ontvangen wat ik u weder overgegeven heb. Dat de Heer Jezus in de nacht, waarin hij werd overgeleverd, een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zeide: dit is mijn lichaam dat voor u, dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was. En hij zeide: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit, zo dikwijls gij dit drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren totdat hij komt. Wie dus op onwaardige wijze het brood eet en de beker of de beker des Heren drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en het bloed des Heren. Maar ieder beproeve zichzelf en eet dan van het brood en drinken uit de beker. Verschillende keren kunnen we hier in het stukje lezen: tot mijn gedachtenis. Want het is goed om juist op zo'n moment stil te staan bij dat wat de Heer Jezus allemaal voor ons gedaan heeft. Dat hij bereid was om naar Jeruzalem te gaan. Dat hij bereid was om de dood in te gaan. Dat hij bereid was om de zonde van de hele wereld op zijn schouders te nemen. Uw zonde, mijn zonde, zodat de hemel voor ons geopend werd. Hij werd overgegeven, overgeleverd voor ons. God gaf hem uit handen, in de handen van zondaren, in de handen van hem die hem aan het kruis genageld hebben. Voordat we met elkaar het brood breken en met elkaar het brood gaan eten als het lichaam van Christus, wil ik u natuurlijk van harte uitnodigen om deel te nemen aan deze tafel, aan het avondmaal. Zijn er onder u broeders en zusters die voor het eerst hier in de schuilplaats zijn en die voor het eerst met ons deel willen nemen aan het avondmaal? Willen die dan heel kort even op gaan staan en hun naam noemen en ja, belijden dat ze ook een kind van God zijn? Zijn er onder ons gasten die met ons het avondmaal willen vieren? Oké. De Jezus die nam het brood. Hij brak het brood. En hij zei: dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. En ik zou graag willen vragen of broeder Rienke Kusvelle met ons de Heer wil danken.
Vader in de hemel, wij komen tot u om u te danken, te loven en te prijzen, Heere, dat u uw Zoon gaf voor onze zonden. We danken u, Heere Jezus, dat u ons zo lief had, dat u gegaan bent, de weg, Heer, die wij eigenlijk hadden moeten gaan, want wij waren de dood schuldig. Maar u hebt uw lichaam laten verbreken. En dat zegt ook van het brood. We mogen het brood breken en gedenken wat het u gekost heeft. We danken en prijzen uw heilige naam. Dank u wel voor uw liefde, Heer Jezus. Amen.
De broeders die delen het brood uit, neem daarvan en bewaar het totdat iedereen het heeft. Dan eten we het gemeenschappelijk. De Heer Jezus zei: dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dit tot mijn gedachtenis. Abel werd gerechtvaardigd omdat hij geloofde in het bloed van het lam. Het lam dat op het altaar lag van Abel. Dat was zijn geloof. Henoch wandelde vanuit dat geloof. Wandelde vanuit die vergeving, vanuit het bloed van Christus. En wat is geweldig dat we mogen weten dat het bloed van Jezus ons reinigt van al onze zonden. Het reinigt ons. Het heeft ons gekocht. We zijn zijn eigendom. Door het bloed zijn we veilig. Volkomen veilig. Door het bloed werd de toegang tot God geopend. Door het kostbare bloed van de Heer Jezus. En ach, wat is het geweldig om zo stil te mogen staan bij dat nieuwe verbond in zijn bloed. Het bloed van Christus. Ik wil graag vragen of broeder Gerard met ons de Heer wil danken.
Dank u wel, Heer Jezus, dat u het bent die ons uitnodigt. Dat we aan uw tafel mogen zitten. Dank u wel, Heer Jezus, dat u ook naar deze wereld bent gekomen met het doel om te lijden. Dat u ons op het oog had. Dat u de gemeente gekocht en betaald hebt. Dat u ook mij gekocht en betaald hebt. Dank u wel, Heer, dat we ook vanuit uw woord mogen weten. Dat ook de wijn het teken is van het bloed wat ons reinigt van alle zonden. Heer, en het past ons om u daarvoor groot te maken. Om u daarvoor te danken, te loven en te prijzen. Amen.
De Heer Jezus zei, laat deze beker bij u rondgaan en drinkt allen daaruit.
And so we stand.
Zullen we samen een moment nemen waarin we de Heer persoonlijk danken voor dat wat Hij voor ons gedaan heeft. Dank u wel, Vader in de hemel, voor deze dag, deze eerste dag van de week, waarop we als gemeente samen mochten komen. Vanmorgen rondom uw woord, vanavond rondom uw tafel. Maar Heer, het is elke keer weer opnieuw rondom u, Heer Jezus. U die uzelf openbaart in uw woord, in de tekenen, in de prachtige liederen die we met elkaar mogen zingen. Dat u door de Heilige Geest in ons midden woont, Heer. Dank u wel daarvoor. U danken, Heer, dat we met elkaar het brood mochten breken, de wijn mochten drinken. En u mochten herinneren, u mochten gedenken in alles wat u voor ons gedaan heeft. Heer, en we kunnen u daar niet genoeg voor bedanken. Heer, daarom staat er ook in uw woord dat er mensen zijn of er wezens zijn die u tot in alle eeuwigheid zullen grootmaken, zullen loven en prijzen. Heer, en neem onze dankzegging in genade aan. Heer, dank u wel voor het feit dat we gered mogen zijn. Dank u wel voor het geloof in de Jezus, waardoor de hemel voor ons opengegaan is. Waardoor we mogen weten, Heer, dat het leven het einde is van ons leven hier op aarde en niet de dood. Waardoor we mogen weten, Heer, dat u er bent. Zeker mogen weten dat u rondom ons bent en dat we met u mogen wandelen. Heer, dank u wel dat we door het geloof ook u wel behagelijk mogen zijn in deze wereld die steeds goddelozer wordt. Heer, dat valt niet mee, maar alleen door het geloof, om in het geloof te wandelen, kunnen we u wel behagelijk zijn. Heer, dank u wel dat we zo mogen leren van deze man Henoch. Heer, wilt u straks met ons meegaan naar huis? Ons bewaren in alles wat we doen, ons maar heel dicht bij u houden, waar we ook vanmorgen over nagedacht hebben. Heer, dat we u mogen volgen en altijd weer ons mogen bedenken, is het uw wil of is het mijn wil? Heer, dank u wel. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar deze avond afsluiten met 493 uit de bundel Opwekking. 493, Jezus, wat een heerlijke naam. We zingen de eerste twee coupletten voor de zegenbeden en het derde couplet na de zegenbeden. Misschien is het mogelijk om dat met elkaar staande te zingen. 493. Laten we dan ook heen gaan onder de zegen die de Heer aan ieder mee wil geven. En zo mogen de liefde van God onze hemelse Vader en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat we de Heer Jezus mogen zien in heerlijkheid en we voor altijd bij Hem mogen zijn. En we net zoals Henoch er niet meer zijn, maar bij U mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.